Een ander perspectief van Imagine IC. De plek waar jouw stem gehoord wordt. Een ander perspectief is elke eerste maandag van de maand te horen bij Radio Mart tussen 7 en 8. Imagine IC is een open vloer voor onderhandeling over de samenstelling van het collectieve geheugen van Amsterdam. Gevestigd in de Amsterdamse Poort op het Bijlmerplein 393. Praat en luister jij mee? Inbellen tijdens deze uitzending kan via 06-13-20-8601.
06-13-20-8601. Ja, zijn we in de uitzending? Ja, zeker weten. Luisteraars, van harte goedenavond. Mijn naam is Sjoe Reysen. Voor de mensen die afgestemd zijn eerst, elke eerste maandag van de maand. Dan weet u, dat is het programma aan het perspectief. Van Imagine IC, een erfgoedinstelling in Amsterdam Zuidoost. Ze zijn gehuisvest op het Bijlmerplein nummer 393. Daar deelden we het huis met de openbare bibliotheek Bijlmer of Bijlmer Centrum. En vanavond ben ik weer met mijn collega Maya.
Hi.
Dag Maya, welkom.
Hoi, dankjewel.
En we hebben ook twee interessante gasten. We gaan praten vanavond over het lichaam als erfgoed. Ons lichaam kan ook een heus erfgoed zijn of is ook een erfgoed. Er zijn diverse dingen waar je kunt denken. Je kunt denken aan de stem, je kunt denken aan geur, je kunt denken aan smaken. Op verschillende manieren kan ons lichaam fungeren en functioneert ook als archief. En we hebben als thema vanavond gaan praten over mental health, geestelijke gezondheid of mentale gezondheid. En we hebben voor vanavond twee interessante gasten uitgenodigd. Emily Ikubam, van heb je naam goed uitgesproken, Emily?
Yes. Hello.
Ja, oké. Okay. Welkom. En via Sheila hebben we ook uitgenodigd. Dank je dat je ook zo op korte termijn kon.
Goedenavond.
Ja.
Graag gedaan.
Ja, dank je. Voor we introduceren wil ik je zoals gewoonlijk ga ik je even vertellen wat je kunt zien bij ons. Als je bij ons komt in deze dagen. Natuurlijk de vaste tentoonstelling die te zien is over de vitrine van Zuidoost. En dan hebben we de tentoonstelling die we vorig jaar gemaakt hebben, de rondreizende versie, is te zien, herdenken en delen, waarbij het gaat om de manier hoe 1 juli wordt gevierd, / herdacht. Dat is ook een tentoonstelling die op de vloer staat. En sinds kort hebben we een tentoonstelling die te zien is tot 12 oktober. Dat heet Heimwee. Thuisgevoel is onderdeel van een breder thema over thuisgevoel, dat heet Heimwee. En die zijn tussenin samengesteld op basis van gesprekken met met name Arabische vrouwen in Antwerpen, België. Door middel van zogenaamde heimweedozen. Als je komt naar Imagine IC, zult je ook zo'n heimweekast zien. Daar wordt er gepraat, nagedacht over de rol van heimwee in ons leven en hoe je daarover kunt praten. En het gaat over foto's, objecten, je kunt zaken ruiken. En al deze dingen zijn dragers van herinnering. En u bent van harte welkom om te komen kijken naar deze tentoonstelling, waarbij wij zeg maar ook een beetje aansluiten bij het leven in de Bijlmermeer. Oké, dat is een mond voor. Dus voor de mensen die nu pas hun radio aangezet hebben of misschien de computer luisteren. Mijn naam is Sjoe Reysen en het is aan de perspectief. Het is maandag 1 september 2025 en ik ben met Maya. Maya, goedenavond. Hoe gaat het met je?
Goedenavond, heel goed.
Ja,
net terug van vakantie.
Net terug van vakantie. Ja. Voor de mensen die nog op vakantie moeten gaan, is dat natuurlijk een goed lokkertje,
ja,
om
zeker
zich over te geven aan het vakantiegevoel.
Ja.
Ik moet nog op vakantie, dus ik kijk ook wel naar uit.
Ja.
Oké, wij gaan vanavond praten met jou en met Sheila en met Emily over mental health.
Ja, misschien de gasten eerst even introduceren over hun link met mentale gezondheid.
Dat gaan we zeker doen. En ze hebben ook allebei van de keer ook een liedje meegenomen. Zoals gewend is van ons dat de gasten, we hen vragen om een lied uit te zoeken. En door middel van het lied worden gasten nader bij u geïntroduceerd. We gaan even met Emily beginnen. Goedenavond, ja. Emily. Welkom.
Goedenavond.
Ja. En als ik zeg, Emily, kan je me vertellen wie je bent, heel kort, aan de, ja, aan de luisteraars?
Zeker. Ik ben Emily Ikuban. Ik ben jongere werkster en ook jongere reporter in Amsterdam Zuidoost. Mm-hmm. En ik ben nu heel erg gefocust op de mentale gezondheid van de jongeren, omdat okay. ik dat zelf heel belangrijk vind.
Oké, okay, is goed. En je hebt ook een nummer uitgekozen, hè?
Ja.
Girls just want to have fun. Zeg je dat goed? Is dat het juiste naam? Oké. Okay.
Wil je me inleiden of wil je er achteraf iets over zeggen?
Achteraf.
Okay. Achteraf. Oké, okay. We gaan even, we gaan niet de hele nummer ja. beluisteren, maar we ja. zijn de helft. Ja, ja. Oké. Okay. Hey, girls want to have fun. Volgens mij, dit is een heel oud nummer, hè?
Ja,
en oké, okay, en vertel.
Nou, heel grappig. Volgens mij is het echt een dag geleden dat ik opeens op YouTube ging, gewoon muziek ging luisteren. Toen kwam zij opeens voorbij.
Ja.
En dus toen ging ik even naar de lyrics luisteren. En toen dacht ik van, ja, eigenlijk het leven... Dit dacht ik echt, eigenlijk het leven heb ik meer vreugde nodig.
Mm-hmm.
En wat ze ook allemaal in het liedje zei, dacht ik van, het is best wel waar. Soms als persoon zijnde, of als vrouw zijnde, wil je gewoon echt het leuk hebben. Mm-hmm. En naast alles wat je hebt meegemaakt.
Ja, ja, van mij, als ik me niet vergis, is de zangeres, is het Cindy Lauper of zo? Of,
Ja,
dit is echt way back, hè? Dit is van de jaren 80 misschien volgens mij. Moet ik Norman vragen, die toevallig binnen komt lopen. Die is, Norman is natuurlijk in zijn vorige leven ook DJ geweest.
Oh ja. Heb je het nummer ook uitgekozen door alles wat er de afgelopen weken is gebeurd met meisjes? Of waar nu heel veel aandacht voor is?
Zeker. Nou, eigenlijk meer dacht ik van, eigenlijk wat de meisjes voelen na wat er is gebeurd met hen.
Ja.
Mm-hmm. Dus ik dacht van, natuurlijk, je gaat niet gelijk eroverheen nadat er zoiets is gebeurd.
Ja.
Maar dan hoopte het is meer een hoop dat ik had toen ik het liedje hoorde van, ik hoop dat na alles wat er is gebeurd met hun, dat ze nog steeds denken van, ik wil het nog steeds leuk hebben in het leven.
Ja, zeker. Ja. Zeker, uiteraard, ja. Nou, dankjewel. Nou, we gaan zo meteen met je verder praten. En Sheila heeft ook een nummer uitgekozen. Sheila, kan je kort vertellen aan onze radioluisteraars wie Sheila Villas is?
Ja, ik werk al heel lang in Amsterdam Zuidoost op veel maatschappelijke onderwerpen. En waaronder geestelijke gezondheidszorg, dan met name de preventie. Dus ik kom niet uit de hulpverlening, maar zit zeg maar op de raakvlak welzijn en hulpverlening, eigenlijk op preventiegebied. En nou, mentale gezondheid, toen je me die uitnodiging gaf, dacht ik echt waar heel belangrijk om niet één keer, maar continu, waar kan, die aandacht aan te blijven besteden.
Ja.
Ja. En nou ja, andere reden voor mij om hier te zitten is dat ik zelf ook goed werk als het kan aan mijn eigen mentale gezondheid, naast fysieke level. En dan kom ik uit op mediteren, zelfreflectie, betere zelfzorg. Hè, zaken die denk ik ook in het gesprek naar voren zullen komen.
Oké, okay. Nee, is goed. Dan gaan we nu ook even luisteren naar jouw nummer, waarvan je hebt Shantiki Shakti Se Power uitgenodigd. Power of Silence.
Yes.
Maar Shantiki Shakti is toch de macht van de goden Shanti?
Nou, Shanti is stilte, vrede.
Ja.
Dat we door de kracht van stilte...
De kracht van stilte, ja.
Onszelf, zeg maar, weer vinden. Maar ook daardoor de wereld ook naar een ander level brengen dan waar het nu is.
Ja, dat is waar. Dus,
dat is ook een hartsliedje voor mij.
Ja, okay. We gaan dus even luisteren naar Shanti Kishakti. Dat is nummer 3 op ons lijstje. Het is een heel lang nummer, heb ik gezien. Dus we gaan dus een gedeelte. Oké.
Shanti jag mein lani hai shanti ki shakti se shanti jag mein lani hai
Oké, ik denk de luisteraars die het Hindi niet verstaan, het wel zullen weten waarover het lied precies gaat.
Ja, kort. Zeg maar het mentale en lichamelijke balans, dat zorgt ervoor dat we onszelf weer hervinden, weten wie we oorspronkelijk zijn. Een positief, mooi energie die... veel kan dragen. En als je dat als uitgangspunt neemt, dan kan je de wereld zoals het nu is, maar ook wij zelf, hè, de interne chaos of onrust die er in ons kan zijn, kan je er weer makkelijker bij om dat balans te herstellen, waardoor je stabiel door het leven kan gaan. Hè? Want dat is onder andere, heeft dat met mentale gezondheid te maken, dat je die laag van jezelf beter leert kennen, dat is één, maar daarna ook leert beheersen en waar wat de situatie vraagt, zeg maar, dat je je daaraan kan aanpassen. Dus het is niet een en al te in stilte zitten, maar ook bewegen in de wereld dat van je vraagt.
Ja, dankjewel. Emily, wat hebben we voor mentale gezondheid? Waarom denk je zelf?
Waar ik aan denk als ik aan mentale gezondheid, ik denk juist best wel de opposite van, want de reden, zover ik kan begrijpen waarom mentale gezondheid super belangrijk is, is omdat er jammer genoeg heel veel is gebeurd met de mens, waardoor hun mentale gezondheid in een of andere manier is geraakt. En ik denk als ik aan mentale gezondheid ook, is dat er nu nog steeds veel te veel gebeurt met jong of oud, waardoor de mentale gezondheid niet genoeg ter sprake komt. En als het ter sprake komt, weten we soms niet hoe of wat we moeten doen. Dus ik denk, misschien klinkt het best wel heel droevig of naar, maar daar denk ik juist meer aan, want ik denk meer aan de kern.
Ja.
Waarom mentale gezondheid er is.
En wat is die kern dan?
De kern is juist, ik denk altijd niet alleen naar van, oh, wat kunnen we doen? Of hoe moeten we het doen? Ik denk altijd eerst van, oké, wie of wat is er gebeurd waardoor dit persoon of dit mensen of deze mensen bijvoorbeeld veel last hebben van die mentale gezondheid.
Ja.
En omdat ik met jongeren heb, denk ik dat heel vaak aan. Wat is er nou gebeurd bijvoorbeeld om ons heen waardoor jongeren heel veel last hebben van hun mentale gezondheid?
En zie je daar dan nog een soort van gemeenschappelijke delers in met de jongeren? Zijn het veel dezelfde problemen of is dat heel uiteenlopend?
Ja, qua dezelfde problemen zie ik wel nog steeds. Maar bijvoorbeeld, ik geef mezelf natuurlijk altijd als voorbeeld.
Ja.
De reden waarom ik bijvoorbeeld heel veel struggles had met mentale gezondheid waren bijvoorbeeld mijn moeder, ouders.
Het was niet altijd per se vrienden of school. Het was altijd thuis. Dus zeg maar, het was altijd de kern.
Yeah.
Waardoor ik zeg maar wist van oké, dit is het probleem. Ook met mijn vriendinnen. Als ik met mijn vriendinnen sprak van oké, wie heeft dit meegemaakt of dat meegemaakt. Is altijd van, oh, mijn moeder deed dit.
Yeah.
Of mijn vader deed dit. Of mijn nicht deed dit. Hierdoor heb ik dit probleem. Het was continu. Als ik zeg maar 6 mensen op me heen had, was minstens 4 van de 6. Jezelfde zei altijd van, het is mijn ouders, het is mijn ouders.
En waaraan lag dat zo'n beetje? Want heeft het te maken met opgroeien in een andere samenleving?
Mm.
Speelt dat een rol misschien? Misschien komen vanuit een ander land. Ik kom uit Suriname. Misschien dat ik ook Surinaamse vrienden en vriendinnen heb.
Yeah.
Of andere jongeren mee samenwerken. Dat je soms misschien van huis dat je andere opvoeding mee krijgt. En die dan botst met de praktijk in Nederland, de mensen, hoe jongeren of kinderen jongeren hier opgroeien en dat misschien van huis uit niet wordt geaccepteerd.
Ja.
Is dat misschien ook een van de bronnen daartoe?
Ja, zeker acceptatie is heel moeilijk, want ik ben zelf Ghanees.
Mm-hmm.
En in mijn cultuur bijvoorbeeld, we praten niet over mentale gezondheid. Dat is niet echt iets waar we over nadenken. En ik denk dat qua dingen dat onze ouders doen, zeg maar, zijn niet oké. Mm. En niemand wijst hun erop van, hey, dit is niet oké. Dus zij blijven denken van, oké, ik kan dit met mijn kind doen. En mijn kind gaat dit met haar kind doen.
Kun je misschien een voorbeeld geven? Dat speelt onder de jongeren? Dat is aangemeenheid.
Oh, sorry. Ja. Nou, bijvoorbeeld, laat me zeggen, wat ik vaak heb meegemaakt qua, want ik woon alleen met mijn moeder. Mijn vader was er niet. Maar vaak, mijn moeder bijvoorbeeld, Afrikaanse moeders, heb ik heel vaak gehad dat ze best wel streng kunnen zijn op de meisjes. En dan is het vaak van, oh, je moet dit doen, dat doen, dat doen. Als je dit niet goed doet, dan ben je gelijk geen vrouw zijnde.
Mm.
En daardoor was een beetje een aantasting op onze mentale gezondheid, vooral met de meisjes om mij heen.
Mm-hmm.
En als we konden onze moeders niet echt opwijzen van, hey, wat je zegt is niet oké. Okay. Maar dat doe je niet in het Afrikaans cultuur.
Oké, het is interessant, want jouw gast in deze studio komt ook uit Afrika.
Ja. Oost-Afrika.
Ja, Uganda. Ja.
Met wel invloeden van India en ondertussen ook uit Suriname.
Ja, maar je bent in wezen een Afrikaanse vrouw, een Ugandese vrouw, toch?
Zo is het.
En heeft dat ook gespeeld in jouw opvoeding?
In mijn opvoeding zeker. Dat was natuurlijk best wel lang geleden. En ik ben ondertussen zelf ook moeder van 2 kinderen. Dus
krijg je een ander perspectief mee.
Dan krijg je een ander perspectief.
Ja.
En in die tussentijd woon ik niet in Afrika. Ik woon al vrij lang in Nederland. Dus dat verandert. De Nederlandse samenleving verandert ook. Dus dat is zeg maar waar ik dan naar terugblik. Uit praktijkervaring van... het is niet alleen maar opvoeden van je kinderen, maar opvoeden van jezelf ook in deze samenleving. Want dat is waar we elkaar, dus kind, moeder, maar ook familie eromheen, dat we elkaar kwijtraken.
Mm-hmm.
En dat heeft zeker zijn mentale weerslag. Zeker als je het niet eens kan uiten, dat kan je niet. Wij komen uit culturen waarin je uit respect je ouders niet kan tegenspreken.
Ja.
Als mijn vader zo keek, dan wist ik hoe laat het was dat ik...
Dat is heel mooi. Misschien moet ik even dat hierbij houden. Hè? Nou, we gaan erop doen, maar even dit puntje.
Ja.
Het is interessant, omdat als je naar kinderen hier kijkt die opgroeien.
Ja.
En je kijkt, van je oog, maar je ook op een bepaalde manier. Dan herkennen ze schijnbaar die blik niet, of ze dat niet herkennen.
Ja.
Maar jij en ik, en jij ook Emily, als je moeder of je vader voor ouderen, maar je waarschijnlijk ook, een bepaalde manier naar je kijkt, dan weet je van, goh, dan moet je ophouden, of je moet gaan zitten, en je gaat geen vragen stellen, want er wordt naar je gekeken, we waren niet maar... Ik zie kinderen hier die zeggen van, goh, waarom kijk je zo naar me?
Nou, heel uitdagend. Is er iets, mam?
In het publiek. Ja, het is. Ja.
Maar dat is ook de codes. Hè? Mm. Taal is zoveel meer dan de woorden.
Zeker.
Het gaat om dat gebaar. Maar er zit best wel een strengheid achter. Hè? Van, oh wee, als je een bepaald grens overschrijdt, dan is er een probleem. In de zin dat die gezagsverhouding... een beetje in de war wordt geschopt, terwijl we in een wereld leven. Dus ook al ga je naar Ghana, al ga je naar Oeganda of India of wherever, mensen zijn veranderd. Wat je mooi net zegt, er is natuurlijk veel gebeurd met de mens. Dus we dragen veel pijn, veel last, ballast van generaties ervoor. En de clue is, hoe kunnen we dat ook opruimen?
Ja.
En dat is werk. Dat gaat niet door alleen maar de intentie uit te spreken van... Weet je wat, vanaf morgen, al zou ik zeg maar als moeder zeggen... Vanaf morgen gaan we het anders doen, dat gaat niet lukken. Mm. Omdat er een diepe programmering zit. Mm-hmm. En je moet je verhouden tot elkaar. Mm-hmm. En de grootste les wat ik, in al die rollen die je dan kunt hebben, van moeder tot dochter tot mm-hmm. Noem maar, leer is, leer beter te kijken naar wat jij doet,
ja.
wat een ander pijn veroorzaakt. Mm-hmm. Want als het goed is, doen we dat niet bewust, hè? Van ik zal je als kind, zal ik jou eens even leren. Nee, wij hebben een programmering en we gaan er maar mee door.
Ja.
Met alle gevolgen van dien dat we de kinderen mentaal zieker maken. Maar ook elkaar gewoon kwijtraken in de communicatie.
Ja.
En,
Okay. Herken je dat ook wat je echt op voeding, Maya?
Met mijn eigen opvoeding. Ja, nou, sterker nog, mijn moeder en mijn oma kunnen een blik hebben waar ik meteen de tranen van in mijn ogen krijg. Die is zo streng, maar die komt zelden door voor. Dus dat maakt ook diepe indruk. Maar nee, ik ben wel opgevoed dat ik mijn ouders ook kan tegenspreken.
Ja.
Eigenlijk. Het is niet vaak gebeurd. Maar er was wel ruimte voor, ja. Ja. Maar dat zorgde ook weer voor frictie.
Ja, zeker. Emily, en je hebt het zo net over de ouders en je vriendinnen, je vrienden, maar ook vanuit je professionele betrokkenheid als jongerenwerker kom je het ook veel tegen. Hoe ga je ermee om?
Laat me zeggen, tot nu toe heb ik het gezien van een ander oogpunt, want ik zelf ben niet genoeg, laat maar zeggen, in gesprek geweest met de jongeren, maar de persoon waar ik mee werk heeft me wel dingen verteld.
Ja, ik snap het,
Dus ik heb het nooit echt via werk, maar meer via het leven zelf.
Het leven zelf, oké. En hoe ga je ermee om? Is het praten met elkaar erover, of luisteren naar muziek, of een beetje gaan uiteten en verder praten?
Ik, eigenlijk alles wat je net zei, ik luister naar muziek, ik ben zelf ook gelovig, dus ik bid best wel erover ook. En ook gewoon met vrienden erover praten, want zoals ik al zei, best wel mensen om me heen hebben het ook meegemaakt.
Ja.
Dus wij geven elkaar de ruimte om over te praten.
Oké. Nou, over het geloof hebben, dan komen we bij luisteraars, wat ik even doorga, u luistert naar een ander perspectief. En we praten vanavond met Emily en met Gila. Over mentale gezondheid en wie is wij, Maya en ik van Imagine IC. En dit is een belangrijk onderwerp, omdat we niet alleen kijken vanuit zeg maar wat je kunt doen om ermee om te gaan, maar alles wat we doen met ons lichaam, sla je weer je lichaam op. Dus ons lichaam is ook een vorm van een archief. Dus als je bijvoorbeeld een foto hebt, of je hebt iets dat je opbergt in een la. Zo fungeert ons lichaam ook als een archief. En soms voelen we in ons lichaam zelf kunnen pijn ervaren.
Ja.
Pijn op basis van dat iemand je geslagen heeft, maar misschien een nare herinnering. Waarbij je je misselijk gevoeld of onwel gevoeld. En zo kunnen we doorgaan. Er zijn zoveel voorbeelden bekend over wat het met ons allemaal doet. Sheila, jij bent ook gelovig, zeg je. En Sheila ook, want Sheila is, je bent, misschien moet je wat meer vertellen over de Brahma Kumaris. Heb ik het goed uitgesproken?
Brahma Kumaris, dat is een internationale organisatie op spiritueel gebied. Het is ontstaan in India, het is nu in de hele wereld, kan je zeggen. We hebben in Nederland 14 centra, waarvan er één in Amsterdam-Zuidoost. Mm-hmm. We hebben pas ons 10-jarig bestaan gevierd. En waar het voor staat is de Raja Yoga. Dus een vorm van yoga. Dus het is geen houdingen, maar eigenlijk gewoon met je mind, met je gedachten. Dat je leert meer stilstaan bij wat er allemaal in je hoofd gebeurt. Welke gedachten heb ik? Gedachten heb ik altijd. Maar wat voor soort gedachten heb ik? Kan ik er ook wat aan doen? Hè? Want een observatie is één ding, maar kan ik dat ook veranderen? Stel, ik heb heel veel negatieve gedachten over mezelf, over de wereld. Dat vraagt heel veel energie, dat is heel veel verspilling. Wil ik het anders doen, dan kan je dat leren door oefening natuurlijk, maar ook gewoon door eigenlijk te weten hoe het werkt van binnenuit. Ja? En heel veel mensen komen in deze tijd bij ons ook van, weet je, het is me te veel, dus ik wil het nu anders doen. Leer mij, ondersteun mij om dit meer, dus je gedachten meer onder controle te krijgen. En natuurlijk, je kan niet zeggen, ik wil niet nadenken, dus je leert het omkantelen naar gedachten die je wel wilt hebben, positieve gedachten, op zijn minst neutrale gedachten. Mm-hmm. En als het even kan verhoogde gedachten, dat je denkt, ik wens alles en iedereen het beste toe. Niet alleen wanneer ik zelf in balance ben, maar ook wanneer ik zelf een beetje niet in balans ben, dat ik dat nog kan blijven doen, omdat ik daarin geoefend heb.
Mm-hmm. Ja, dus dat is, hoe kan je dat oefenen dan?
Dat is je aandacht naar binnen richten. Dus ja. Raja, het woord staat voor koninklijk. Dus koninklijk is gewoon ik heers over mezelf.
Ja.
Het gaat niet om iemand anders of een koninkrijk opbouwen. Maar meer controle. Je begon ook eerder met zintuigen. Mm-hmm. Dat ik mijn zintuigen. Kijk, het is natuurlijk hartstikke mooi. De tastzin, de smaakzin, de reukzin.
Ja.
Maar we kunnen, als we die meer en meer onder controle hebben, heb je ook je gedachten onder controle. En dat is een oefening. Dat doe je met een stukje muziek, kan dat zijn. Mm-hmm. Maar ook affirmaties.
Ja.
Visualisaties. Dus zo, allerlei methodieken die je kunt toepassen. En vaak zijn het dit soort thema's van hoe kan ik omgaan met stress? Hoe kan ik leren positief te denken?
Ja.
Hoe kan ik meer zelfrespect hebben?
Ja.
Als ik steeds meer respect heb voor wie ik werkelijk ben, heb ik minder nodig dat een ander mij ook dat respect gaat geven. Dat is heel mooi. Dat is ook waar je op uit bent natuurlijk met elkaar. Ja. Maar in het kader van net het onderwerp van opvoeden, heel dichtbij voor ons allemaal. Hè. Wij zijn opgevoed en op een bepaald moment voeden wij anderen op. Dat is heel erg mooi, vind ik, om vanuit Raja Yoga ook te bekijken. Want mijn toets tegenwoordig is niet wat mijn moeder of mijn ouders me hebben meegegeven. Ik heb daar wel een screening op van dit vind ik hele mooie dingen en een aantal dingen niet. Past in hun tijd of past helemaal nergens, vind ik. Maar dat laat ik daar.
Ja. Hè.
Dus dat strenge blik, nou, niet op die manier. Ga wel het gesprek aan. Ga ze wel aangeven. Jij doet nu iets wat voor mij niet goed is. Ik wil niet zeggen dat het kind fout is. Hè, want dat is wat we vroeger wel heel snel te horen kregen. Hè, of moesten voelen van over de grens jij.
Ja.
En daarin helpen inzichten. Dat jij beter leert kijken, luisteren, voelen. Hoe het hier binnen jou zit.
Ja.
En vanuit daar naar buiten komen, of het jouw kind is of iemand anders, het gesprek aangaan. Dus het bewust worden daarvan kan vertalen naar, oké, hoe wil jij het, hoe wil ik het? Daar komt luisteren natuurlijk heel erg bij. Ja. Maar als ik niet naar mijzelf kan luisteren, kan ik echt heel niet zo goed luisteren naar wat een ander zegt.
Ja. Ja.
Dus
ja,
die interne processen, wie ben ik, waarvoor ben ik?
Ja.
Waar moet ik aan werken? Wat jij noemde, dat archief wat het lichaam is. Daar zitten hele mooie pakketjes in die je wil bewaren. En sommige wil je deleten.
Mm-hmm. Ja.
Het liefst, hè? Zo makkelijk gaat het niet. Maar dat je daaraan systematisch, langzaam maar zeker, daaraan werkt. Waardoor die pakketjes minder worden. Omdat jou duidelijk wordt.
Ja, dankjewel.
Waar ik ook aan moet denken is intergenerationeel trauma. Als het lichaam is archief, daar heb ik het al vaak met Emily over gehad. Ja. Ik weet nog dat we hebben op werk ook samen een ander project en daar wil je graag een podcast over maken.
Ja. Okay.
Vandaar. Kan jij daar iets meer over vertellen? Want ik weet, wij hebben er allebei wel ervaring mee op een bepaalde manier, maar heel veel mensen, denk ik. En kan je, zeg maar, als je daarover nadenkt, eigenlijk meer een vraag voor jullie allebei, en dat erkent, kan je daar iets tegen doen? Of zit dat zo diep in je en moet je daarmee leren leven?
Ja, voor mij persoonlijk, ik denk de reden waarom zoveel generational trauma is, omdat ik, klinkt misschien heel bot, maar ja, ik denk dat de reden waarom veel ouders het blijven doen, wat ze doen, ook als het slecht is, ik denk ze hebben ook een beetje een soort van, zal ik zeggen, angst.
Mm-hmm.
Want zij denken misschien van, oké, nou, als zij niet luistert naar mij, wat ik zeg, wat gaat ze dan over 10 jaar doen? Misschien wordt ze heel opstandig en dat kan ik niet aan. Ja. Het klinkt een beetje een angst van de ouderskant, want ze weten niet wat ze moeten doen.
Veel angstreacties.
Ja, dus ze gaan in plaats van de angst laten gaan en gewoon jou als kind aanvaarden, gaan ze jou de angst geven, zodat jij stil wordt.
Okay.
Het klinkt een beetje als een oorlog tussen een kind en een ouder. Het is wel heel raar.
Ja.
En de reden, nou, laat me zeggen, hoe ik het heb gehandeld is, ik was heel erg, niet per se heel, hoe noem je dat nou? Heel opstandig of heel rebels. Maar ik liet mijn moeder wel op een gegeven moment weten van nee is nee. En ik heb geen zin meer. En ik ben nu best wel jong volwassen. En als je nu nog steeds wat doorgaat, is het wel een beetje raar. Want zoals je kan zien, moet ik alles nu zelf doen. Mm-hmm. Ik begreep op een leeftijd van, als ik alles zelf moet betalen, ik moet mijn eten alles doen, kleren alles doen, ik moet dit doen. En zij kan mij misschien niet helpen of wil mij misschien niet helpen. Waarom zou ik haar de hand geven over mijn leven? Dat klopt dan niet. Ja. Want je wilt hier bij mijn zorg niet helpen, maar om mijn angst te laten kweken nog steeds wil je wel helpen. Mm-hmm. Dat vond ik gewoon een beetje heel raar en gemeen.
Ja.
Dus op een gegeven moment dacht ik van, oké, ik ga niet heel gek tegen haar doen. Maar ik ga haar wel laten weten van, het is klaar nu.
Ja.
En dat vind ik als kind, vind ik wat, het moet wel een keer gebeuren. En soms gebeurt het ook, ook al willen de ouders het niet. Want als je kind nog steeds op de dag van vandaag angst geeft en woede en van alles, wordt het kind op een gegeven moment wel boos. Mm-hmm. En in plaats van dat je het kind liet zitten en praten en vertellen van, oké, ik doe misschien zo of zo. Niet dat het goed verwoord hoor, of wat de ouders tegen hun kind doen. Maar het is zeg maar, als je met het kind praat en je hebt het niet gedaan al deze tijd, dan ga je het wel terugkrijgen.
Mm.
Yeah. Want we hebben door geschiedenis hebben we heel vaak gezien dat de mensen die waren oppressed, gingen op een gegeven moment opstaan en gingen de oppressors oppressen. Ja. Ja. En dat gaat het kind op een gegeven moment ook doen.
Het gaat ze doorslaan.
Ja, precies. En dat gebeurt op een gegeven moment wel. En de ouders begrijpen het soms niet.
Nee. Maar het is een hele gezonde reactie, een grens stellen. Dat kan je ouders zijn, dat kan iemand op je werk zijn of in een schoolsituatie. Mm-hmm. Maar dat heeft de mens inzicht, grenzen stellen. Ja. Alleen je gaat vaak een beetje het uittrekken omdat het een bepaalde verhouding is.
Ja.
Ouder, zeg je oké, ik kan daar niet tegen. Maar het is zeker in relatie tot wat je net ook zei, wat er met vrouwen gebeurt, wat er met meisjes gebeurt.
Ja.
Dat moet niet aan het eind op een bepaald moment geleerd worden. Dat moeten we van jongs af aan meekrijgen.
Ja, precies.
Dus jouw mening, wat je zegt, ik mag mijn mening zeggen, is heel belangrijk. Er zijn natuurlijk marges waarbinnen je dat kan doen qua leeftijd en zo, maar daar hebben we als volwassenen, ouderen, oudere generaties nog een hele hoop van te leren, omdat anders die generationele pijn gewoon doorgaat.
Ja.
En eigenlijk zadelen we de komende generaties daarmee op.
Mm-hmm.
Soms best wel wetend dat het niet effectief is.
Ja, en ik denk ook wel, en ik denk, ik heb het hier ook veel met vrienden over gehoord, en dat is meer met onze vaders, dat we inmiddels een set met tools hebben geleerd om over onze gevoelens en mentale gezondheid te praten, die ik niet kan communiceren met mijn vader, omdat hij die tools nooit heeft geleerd.
Ja.
En dat kan je soms ook zo eenzaam laten voelen.
Mm-hmm.
Ik zou zo graag willen dat het in de toekomst anders gaat.
Ja.
Maar ik weet niet wat jouw visie daar
nou, ik moest denken aan een project. Ik heb op het gebied van opvoeden ook projecten gedaan. We hadden zelfs in Holendrecht een wijkacademie opvoeden, waar jullie over weet. We hebben trouwens opnames ook in jullie archief.
Ja.
Maar daarin hadden we een formule ook, dat op een bepaald moment, ook om dit te oefenen, wat jij zegt, qua generaties, wij weten niet hoe we met elkaar, dat de ouders, dat kunnen ook grootouders zijn geweest, maar de opvoeders, met elkaar in gesprek gingen van wat zouden ze met de jongeren willen bespreken.
Ja.
Mm-hmm. Hoe gaan ze dat aanpakken? De jongeren doen dat ook. En dan komt er een soort battle.
Ja.
Gewoon met elkaar in gesprek gaan.
Het main of out.
Ja, dat je dat even hoopte dat het tot een dialoog komt. Wat is dat? Dat is voor mij elkaar leren begrijpen. Mm-hmm. Gewoon luisteren, niet invullen.
Ja.
Hè? Als mijn kinderen luisteren, zullen ze ook zeggen, mam, doe je ook niet altijd. Dat is waar. Maar ik let erop, van, is het weer ingeslopen dat ik niet goed hoor, of, wat jij terecht zegt, of die angst.
Mm-hmm.
Angst niet eens dat ik het kind niet vertrouw, maar ik vertrouw de wereld minder.
Yeah.
Gewoon met al die gekkigheid wat er is.
Mm-hmm.
Yeah.
Dus dan ga je het kind een beetje zo willen doen, beschermen, terwijl het de wereld wil invliegen en alles wil ontdekken op zijn of haar manier.
Dus je hebt het kind in feite die angst tot bepaalde handelingen vindt zijn voedingsbodem in de vorm van bescherming. Dus,
de intentie is daar
om te beschermen.
Of je weet niet beter. Mm-hmm. Bedoel, ik ga nu een poosje terug, maar ik weet van een periode dat als ik met jongens stond te praten, dat mijn moeder dat niet goed vond.
Mm-hmm.
Ging over school. Maar dat was haar angst dan, van straks heb je een relatie met iemand of zo.
Ja.
Dus dat voedt gewoon onbegrip over en weer. Hè?
Ja.
Totdat je daar leert begrijpen van, oh, dat is jouw reden.
Ja.
Mm-hmm. En ik vind dat niet kunnen. Hè? Dat mag je er ook gewoon bij zeggen.
Ja. Ja. Mm-hmm.
Oké, interessant. We kunnen even terug gaan naar Emily. Je had het ook over dat je ook kracht haalt uit je geloof.
Ja.
Kun je delen, als je, in zoverre je dat wil, wat dat voor je betekent?
Ja, ik ben zelf christelijk en mm-hmm. ik ben zo wel opgevoed. Maar op een gegeven moment in mijn leven moest ik zelf wel even uitzoeken hoe wat waar. Ja. Niet alleen maar de stroom volgen. Dus op een gegeven moment heb ik zelf uitgezocht en ik vond christelijk, zeg maar, het geloof in Jezus mm-hmm. nog steeds het belangrijkste.
Mm-hmm.
En ik ga heel eerlijk zijn, het was niet het makkelijkste, want er was soms ook wel een beetje woede naar naar de God waar ik in geloof.
Mm-hmm.
En niet per se omdat ik hem de schuld van alles gaf, maar ik dacht meer van, oh, waarom help je me niet terwijl mijn moeder mij kapot maakt.
Mm-hmm.
En het was nooit, op een gegeven moment toen ik wel ouder werd, dacht ik van, oké, het is niet per se God die mij misschien aandoet, gewoon de mens. Die heeft gewoon besloten van, oké, ik ga jou nu zo behandelen.
Ja.
Want in mijn geloof is het dat Jezus voor liefde is. Mm-hmm. Hij is voor liefde, hij is voor naar elkaar luisteren, elkaar mm-hmm. begrijpen. Tuurlijk, mens is mens, niet iedereen kan met elkaar leven, maar minstens proberen wat hij net zegt.
Ja.
Dus op een gegeven moment moest ik, er was wel een verwarring van, hé, jij zegt, je moet luisteren, maar mijn moeder luistert niet. En wat gebeurt er allemaal? Dus als ik heerlijk ben, het was niet altijd zonneschijn.
Ja.
In mijn gebeden.
Ja.
Soms heb ik urenlang gehuild naar God van, mm-hmm. wat gebeurt er nu?
Ja.
Ik ben kapot.
Ja. Ja. Ja.
Maar ik heb wel nog steeds wel soms wel vaak, ja, vaak laat maar zeggen, troost gevonden.
Mm-hmm.
Ja.
Naar mijn geloof toe, want ik weet nog de dagen, laat maar zeggen, avonden, dat mijn moeder me had gekwetst. Mm-hmm. Zij sliep heel, heel goed, maar ik niet.
Ja.
Ja.
En het was alleen Jezus dat waarvoor mm-hmm. ik naartoe kon bidden van, oké, ik voel me nu zo, dus help mij.
Voelde je op die manier gehoord?
Ja. En dus soms voelde ik me wel wat rustiger eigenlijk. Ja. Dan kon ik wel eigenlijk wel slapen, want er is ook in ons geloof van, geef al jouw problemen aan Jezus. Ja, mm-hmm. God, doe dat geloof wij heel erg.
Ja.
Dus dat probeerde ik nu nog steeds best wel moeilijk. Als ik heerlijk ben, ik ben nog steeds wel echt in die fase.
Ja.
Maar ik probeer dat dan nog steeds wel te doen.
Ja.
Oké,
okay. Ja.
Nou, dank je wel.
Een enorme kracht wat er...
Ja, zeker. Ja,
vaak in de African community ook meegegeven is. Dat is de krachtkant weer.
Ja.
Maar wat ook heel belangrijk is, dat ieder kind of ieder mens mm-hmm. zijn of haar eigen band met dat God. Hè? Mm-hmm. Voor iedereen kan het anders zijn.
Ja.
En jij vertelt je worsteling, hè, van... Mm-hmm. Een mens kan me pijn doen en waarom treedt er niet op of zo.
Ja,
maar omdat je dat beleving hebt van God is er en staat wel naast mm-hmm. mij, al gaat iedereen slapen, die is er 24/7 voor mij.
Ja.
Dat is waar de diepe, diepe vertrouwen komt.
Ja. Hè,
want ik geloof echt wel dat spiritualiteit, geloof, hè, in alle vormen die wij kennen, mm-hmm. Zuidoost is heel erg rijk daaraan, dat het ons erg ondersteunt. Binnen onze meditatie is het ook niet naar binnen keren alleen, maar jouw unieke band met God ervaren.
Mm-hmm.
Niet mooie beeld, of maar echt ervaren.
Ja.
En je moet daardoor heel veel lagen heen, want je denkt ook van, nou, dit kan eigenlijk niet. Nu moet u ingrijpen, toch? Die wereld, dat gaat ergens. Of mijn leven is niet op orde.
Zeker.
Ja.
Dus echt waar, als we het hebben over mentale gezondheid, mm-hmm. is die spirituele gezondheid... Mm-hmm. integraal onderdeel naast het emotionele, mentaal, fysiek, hè, dat we op orde zijn.
Ja.
En dan doet het mij heel erg goed als ik jongeren hoor, de jongere generatie hoor, dat ze op hun manier
mm-hmm.
die houvast hebben en ook houden.
Ja, zeker. Ja. Dank je wel. Dank je. Het is 7:45. Ik kijk even naar de klok. we hebben ongeveer nog ruim een kwartier, of minder zelf dan een kwartier. Dus zometeen mogen luisteraars bellen. Luisteraars, als u een vraag hebt of opmerkingen wil plaatsen, mag je bellen naar het nummer. Even kijken weer. Dat is 020 in de studio, 020-471-4291. 020-471-4291. Dan kunt u een vraag stellen aan mij of aan Sheila of aan Emily over mentale gezondheid. En wat het voor ons betekent als mens, maar ook wat het betekent voor je eigen lichaam en hoe je ermee omgaat. En misschien kunnen we... voor de luisteraars bellen. Heel kort luisteren naar... Is nog een nummer. Nummer 4, volgens mij.
Ik zie hier alleen... We'll just want to have fun.
Nee. Die hebben we gehad. En nog een vierde.
En een outro.
Nou, dat moeten we nog zijn. Oké, dan gaan we maar eens doorpraten.
Ik heb nog wel
vinden. Laten we doorgaan. We praten maar door. Dank je.
Als jullie... zouden kunnen dromen over een samenleving waar we echt zorgzaam zijn over de mentale gezondheid van elkaar. Hoe zou zo'n samenleving eruit zien? Hebben jullie daar een beeld bij? Het is wel een grote vraag natuurlijk. Mm-hmm. Maar.
Zo'n samenleving. Ja, voor mij heb ik twee belangrijke dingen. Is dat, dat de ouders meer worden bij betrokken. Mm-hmm. Zeg maar, en aan de ouders meer gehoor geven.
Ja.
Wat er echt om hun heen gebeurt. Want, ja. En ik zeg dat omdat mijn moeder... We wonen heel lang in Nederland.
Ja.
Maar ik kon echt zien aan mijn moeder... dat zij... Het was alleen maar werken, voor het kind zorgen. En gewoon, dat is het. Nooit wat echt om ons heen gebeurt. Of per se in de scholen.
Mm-hmm.
Ja.
En daarna zou ik ook wel zeggen dat er meer aandacht... gegeven moet worden sowieso aan de mentale gezondheid. Want ik vind dat in Bijlmer is wel aandacht voor sommige dingen, soms weer niet, soms weer wel.
Ja.
Maar bijna nooit echt de mentale gezondheid.
Okay.
Het is gewoon, ja, we geven jullie parken, we geven jullie dit, we geven jullie dat, leef maar. Ja.
En op wat voor manier zou daar aandacht gegeven kunnen worden aan mensen?
Ik vind sowieso dit. Dit is nummer 1.
Ja. Ja. Praten.
Praten sowieso. Ja. En ook, ik vind dat, het klinkt misschien niet, niet per se reclame zou ik het noemen, maar meer dat misschien reclame via mondeling.
Ja.
Dat stel je voor dat zelfs de ministers of de mensen die in de Hoge Raad zijn of zo, dat die ook echt over praten. Ik weet ze hebben misschien... andere dingen waar ze over moeten praten.
Ja.
Weet je wel, maar dit is ook belangrijk. Ja. Want als je geen mensen hebt waarvoor je moet, waarvoor je kan, hoe noem je dat? Zorgen, laat maar zeggen, tussen haakjes. Ja. En die hebben allemaal mentale problemen.
Ja.
Als die elkaar nu gaan verwonden, wie ga je dan voor wie moet je dan zorgen?
Ja.
Dan heb je geen volk meer.
Is het is mentale gezondheid de worsteling met, zeg maar, dat wat erg privé is en moeite kost? Want een burn-out op het werk of thuis, is ook een vorm van mentale klap die je krijgt, toch?
Ja.
En pas als je burn-out of iets anders ervaart, ga je eraan denken.
Ja.
Terwijl volgens mij, zoals allebei, zoals Sheila als Emily, jullie hebben gezegd, dat je ruimte moet creëren voor jezelf, naar de ambt, maar ook voor jezelf. En hoe moet je die ruimte creëren om een beetje in balans te blijven?
De verantwoordelijkheid nemen. Of je jong bent, of wat ouder bent.
Mm-hmm.
Dat kun je niet bij de ander. Dat moet je ook niet afgeven. Dat is jouw leven. Ja. Dat is niet vanuit rebellie of koppigheid. Nee, ieder mens. Je ziet het soms aan kleine kinderen al. Hè. Als ze iets meer kunnen weten dat ze hun eigen willetje hebben. Dan willen ze dat doordrukken. Van zo ga ik het. Dat is een natuurlijk ontdekkingsreis.
Mm-hmm.
Ook voor jongvolwassenen, volwassenen. Ja. En als we die verantwoordelijkheid tot ons nemen en op de verschillende lagen hopelijk ook kansen krijgen, maar ook zelf die ook creëren, van wacht even, ik ben nu wel heel erg alleen maar op fysiek niveau bezig, of alleen maar veel informatie tot me laten doordringen, dat voor mij heeft spiritualiteit die balance op al die lagen teruggebracht.
Ja.
Omdat ik naar die ruimte kan nemen.
Ja.
En het ook doe. En ook heb geleerd hoe ik grenzen kan stellen. Zonder dat ik mensen afstoot.
Mm-hmm,
mensen van me vervreemd.
Ja, dankjewel. Maar als ik je ook het goed beluister, Emily. Vind je dat er ook beleid gemaakt moet worden voor oog hebben voor mentale gezondheid van de mensen?
Ja, zeker.
Dus dat je een park hebt of dat je een sportveldje creëert, is daar niet voldoende.
Nee.
Want dat is toch, want ja, het is een combinatie van emoties, van denken en van fysiek bezig zijn. Maar dat is nu niet afdoende. Wat denk je? Wat zou verder gedaan moeten worden?
Dan ga ik, zoals ik net zei, had ik het net over ministers. Want ik grijp altijd hoog. Ik denk, waarom niet? Weet je wel.
Ja.
Maar naast hun ook de scholen. Want van alles wordt... Want naast thuis zijn, waren we altijd op school. School, thuis of buiten even. En ik denk, als nou de leraren... ook soms even beseffen, oké, ik ben een leraar of lerares, maar ik ben ook een mens. En ik zorg voor deze kinderen. Ze moeten naar mij luisteren. Naast hun ouders ben ik het eigenlijk wel.
Ja.
Dus als de leraar dan even iets krijgt van, hey, weet je wel, vandaag gaan we les hebben over mentale gezondheid. Dat ze dan de jongeren vertellen van, oké, dit is mentale gezondheid. Soms had je het wel in de middelbare school een week lang over mentale gezondheid. En dat was het.
Ja.
De hele jaar dan gewoon niks meer over mentale gezondheid.
Het klinkt als een supergoed idee om lessen misschien ook in te richten op grip krijgen op je eigen gedachten.
Ja.
Want wat je net zei, daar ging ik heel erg op aan. Want mijn
scholen die dat oppakken. Hè?
Ja.
In het buitenland ken ik ze ook. Er zijn ook cursussen ervoor. Alleen, ik zou heel graag zien dat mensen als jij, Emily, proactief, dat ben je, zo'n type... ook met programma's die er zijn over psychische gezondheid. Die zijn er. Alleen... mensen als jou kunnen er nog meer bij betrokken raken.
Ja.
En ook Dat woord is nog niet gevallen, maar we hebben ook een taboe te doorbreken. Hè? Mm-hmm. Wij hebben zeker programma's op allerlei plekken, zo laagdrempelig mogelijk in buurthuizen. En dan nog krijg je niet iedereen, omdat ze daar gewoon denken, nou, mij niet gezien. Mm-hmm. Of denken van, ja, maar wat moet ik daarmee? Weet je? Ja. Ik heb er niks mee. Terwijl we allemaal daar wat mee hebben.
Ja.
Okay. Dan gaan we heel kort luisteren naar een korte muzikale intermezzo. En dan pakken we dan de overige 6-7 minuutjes nog. Ja, voor de luisteraars, een ander perspectief. Ja, u bent afgeluisterd op een ander perspectief. Zit vanavond samen met collega Maya. En we praten met Sheila Vias en Emily. Even kijken hoe ik je familienaam weer uitspreek. of misschien wil je iets anders zeggen?
Ja, Emily en Cuban.
Ja, dankjewel. Wat een mooie naam. Wat een mooie naam. Over mentale gezondheid. En we hebben nog een paar minuutjes. Daar heb ik een minuut of vijf nog te gaan. Luisteraars, als je nog wilt bellen, kun je dat nu doen op nummer 020-471-4291 in de studio. En het nummer dat we net geluisterd hebben als intermezzo heeft ook over liefde. En ik denk liefde voor elkaar naar elkaar is een zeer belangrijk, zeg maar, een bron. Maar ook een pleister, volgens mij. Of ook als medicijn. Om met elkaar om te kunnen gaan. En we leven in een wereld waar wij, bijvoorbeeld, ik kijk niet naar het nieuws, een hele post niet. Maar ik luister, maar ik lees wel erover. En de reden waarom ik dat doe is dat ik vind, vaak heb je in de kranten bij achtergrondinformatie, waardoor je veel meer tot je kan nemen over het nieuws. Maar we leven in een wereld die zeer chaotisch is, heel veel chaos, heel veel lijden in de wereld. En ik geloof ook dat beelden, dat is filmbeelden, dus ook als je naar een journaal kijkt met al die verschrikkelijke oorlogsbeelden, dat die ook een eigen leven kunnen gaan leiden in je hoofd. Dus het is ergens ook een soort protectie voor mezelf, dat ik niet te veel beelden heb.
Een soort zelfzorg.
Ja, zeker.
Ja, het kan je mentale gezondheid enorm naar beneden halen.
Zeker.
Ja, en vooral mensen die komen uit gebieden, die uit oorlogsgebieden of recent of heel lang geleden, waardoor het als het ware wordt gereactiveerd. Dus dat gaan, zeg maar, herbeleven. Maar dat is mijn manier om te gaan met een stukje balans in mijn leven. Om zo ermee om te gaan.
Ja.
Wellicht dat er meerdere mensen zijn die ook zo ermee omgaan. Kijk je naar het nieuws? Luister je naar het nieuws, Maya?
Ik kijk veel te veel naar het nieuws. Omdat ik ergens altijd het gevoel heb. Nou, misschien is het ook wel een soort van een vorm van verslaving. Dat je altijd op de hoogte wil zijn. Dat heb ik heel sterk. En dat ik heel veel alles over alles wil weten. Ja. Maar om eerlijk te zijn sta ik op en ik open meteen mijn nieuws-app. En daar word ik vaak niet vrolijk van.
Ja,
maar, ja dat is heel erg. Maar nog erger is bijvoorbeeld op Instagram rondscrollen. En op het ene moment zie je de vakantie van een vriendin. En dat volgt zich op met een filmpje van kinderen die worden vermoord.
Mm-hmm.
Door de genocide.
Ja.
Dat is nog gekker. Dat je dat heel snel achter elkaar ziet. En ik heb ook wel het idee dat in de samenleving misschien mentale gezondheid wat achteruit gaat. Ik weet niet of jullie dat ook zo herkennen.
Ja, zeker.
Of is dat altijd al zo geweest? En valt het me nu pas op?
Ik denk wel dat er altijd wel echt stukjes zijn geweest van mentale gezondheid qua problemen. En dan gaan we natuurlijk weer naar onze ouders toe. Mm. Ik denk dat die er altijd is geweest. Anders zou er geen generational trauma zijn.
Mm. Yeah.
Mm. Maar het is gewoon, hun spraken er nooit over. Het is gewoon, wij praten erover. Yeah. En wij beseffen van, oh, het is eigenlijk best wel heftig.
Yeah. Maar ik denk, wat moet ik daarin corrigeren? Ik denk, als je het hebt over ouders, bedoel je ook die ouders, de samenleving van ouders om je heen. Hè? Ze zijn niet je vader of je moeder of je tante of je oma, ook de oude generatie, dank je wel, Sheila, om je heen, die ook in die opvoeding een rol mee krijgt. En of het op straat of op school of ergens je aanspreekt.
Ja. Ik wil heel snel wat meegeven, voordat ik het vergeet.
Ja, heel
als
kort,
het komt tot
een minuutje. Ja,
als het komt tot dat, wil ik wel zeggen van, we hebben ouders, om wat u net zegt, die dit allemaal hebben meegemaakt. En hun hebben niet per se veel aandacht of stap gegeven om dit op te lossen. Maar wat ik wel wil zeggen van, als jongeren luisteren, wil ik wel zeggen van, jij als persoon zijnde hoef hun niet te beschermen.
Mm-hmm.
Wat zij hebben gedaan, wat jouw mentale gezondheid heeft aangetast, mag besproken worden.
Ja,
en als we het bespreken, dan wordt het ook wel beter.
Ja.
Dus het hoeft niet per se, want wij als afkomst weten van, oké, alles blijft thuis. Ja. Het mag niet naar buiten.
Nee. Mm-hmm.
Dus wij moeten dat ook wel leren, jongeren, van, het mag wel naar buiten. Want abuse is abuse. En het moet nooit gebeuren.
Ja.
Dus dat wil ik wel als de jongeren meegeven.
Ja, dankjewel.
We gaan laatste halve minuut in.
Ja, oké. Okay. Sheila, jij nog laatst?
Nou ja, ik wou even op dat nieuws. Het is natuurlijk een keus. Ja, een keus die we maken. Ja. En wat wij zelf vanuit zeg maar de Brahma Kumaris benadrukken is, begin je dag met jezelf.
Ja.
Wie ben jij? Waar ben je goed in? Wat wil jij? Hoe wil je de wereld zien? En die nieuws, schaarste.
Ja.
Op dieet.
Dankjewel. Luisteraars, dat was Sheila en Emily. Heel goed gesprek. Tot volgende maand.
Ik had nog heel graag door willen praten.
Ja. Perspectief van Imagine IC. De plek waar jouw stem gehoord wordt. Een ander perspectief is elke eerste maandag van de maand te horen bij Radio Mart tussen 7 en 8. Imagine IC is een open vloer voor onderhandeling over de samenstelling van het collectieve geheugen van Amsterdam. Gevestigd in de Amsterdamse Poort op het Bijlmerplein 393. Praat en luister jij mee? Inbellen tijdens deze uitzending kan via 06 13 20 8601.